Wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Klimaattherapie de podcast. In deze podcast probeer ik erachter te komen wat we praktisch moeten doen om de aarde mooi en leefbaar te houden. En ten tweede zoek ik uit wat we moeten met de gevoelens die los kunnen komen als je je verdiept in de klimaatproblematiek. Een paar maanden geleden hoorde ik over geoengineering. Geoengineering is het opzettelijk grootschalig ingrijpen in de natuurlijke systemen van de aarde, met als doel klimaatverandering en dan vooral de opwarming van de aarde tegen te gaan. Door bijvoorbeeld CO2 uit de lucht te halen of de hoeveelheid zonnestralen die de aarde bereikt te manipuleren. In deze aflevering praat ik met Jeroen Ome, onderzoeker aan de Urban Future Studio van de Universiteit Utrecht, over de vraag of dit nou een uitkomst is of juist een ontzettend stom idee. We hebben het over hoe geoengineering precies werkt, maar ons gesprek gaat vooral over de meer ethische vragen die dit onderwerp met zich meebrengt. Heel veel luisterplezier. Jeroen, welkom. Fijn dat je hier wil zijn. Wil je vertellen aan de luisteraars wie jij bent en wat je doet?
Ja, nou, ik ben dus Jeroen. Ik ben onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. En meer dan dat vind ik altijd heel moeilijk om te beantwoorden. Omdat er van mij altijd geacht wordt, en dat vind ik dus zelfs binnen de academische wereld al heel moeilijk, worden geacht dat ik een discipline heb. Mm-hmm. Of een specifiek onderwerp. Terwijl eigenlijk voor mij bestaat dat niet zo heel erg. Ik ben gewoon altijd bezig met waarom werkt de wereld zoals die werkt. En vooral waarom werkt de menselijke wereld zoals die werkt. En hoe verandert dat? En wat is nou dat wat het in stand houdt?
Oh ja.
En ik ben gewoon daarin een soort van hyperintellectueel met zijn boeken.
Ja.
Maar ik ben tegelijkertijd heel erg begaan met het klimaat. Of het klimaat is gewoon het grootste. Het grootste vraagstuk van deze tijd voor mij.
Ja.
Dus ik vind ook dat wij wetenschappers worden betaald van het publieke geld. Mm-hmm. Daar mogen we ook wel een maatschappelijke betrokkenheid voor teruggeven.
Oh, ja.
Dus dat is een beetje een soort van mijn focus.
Ja,
en dan,
mooi.
Dan specifiek binnen wat is wetenschap nou eigenlijk en hoe werkt dat in samenwerking met onze samenleving.
Ja, ja, het klopt ook dat je bij mij ook alweer in het hokje zat. Want ik had jou in het hokje staan. Jeroen Ome weet veel van geoengineering en ik moet daar iets meer over weten. Dus ik vraag hem. Dus ik wist eigenlijk helemaal niet dat ik jou op deze manier ook aan tafel zou hebben. Maar dat vind ik alleen maar extra leuk. Want ja, de podcast gaat ook over meer dan alleen maar de losse vragen die ik per aflevering behandel.
Wat jij nu zegt, dat is ook heel grappig. Want ik heb mijn proefschrift geschreven over geoengineering. En ik ben nu al getypecast.
Ja, ja,
als het ware.
Enorm.
En ik heb er een paar keer wat over geschreven in de krant. En dan ben je die jongen van de geoengineering.
Ja,
dat is waarvoor ik uitgenodigd word.
Klopt, het spijt me. Maar dat is dus het is again gebeurd. Ja.
Bij jou heb ik daar zelf een hand in gehad. Dus dat is oké.
Ja, dat is waar. Ja. Maar goed om te weten dat je ook meer doet. Maar deze aflevering wilde ik dus wel laten gaan over geoengineering. Omdat ik het, ja, dus het kwam tot mij als oplossing voor de problemen waar we mee te maken hebben, wat betreft de opwarming van de aarde, de hoeveelheid CO2 die in de lucht zit. En ook nog op een andere manier. Maar ik denk dat ik het daarover even aan het eind van de aflevering met je graag over
wil hebben.
Ik weet
nu al wat je bedoelt, maar dan gaan we het zeker over hebben.
Luisteraars moeten maar even blijven luisteren. daarom denk ik, ja, geoengineering als oplossing voor de problemen waar we voor staan. Kunnen we het daar toch even zo op die manier over hebben? En mag ik jou dan vragen wat dat überhaupt eigenlijk is?
Nou, laten we in ieder geval meteen duidelijk maken dat het geen oplossing is voor de problemen.
Mm-hmm.
Het is hooguit een benadering van de problemen die we nu hebben. Dus,
wat bedoel je met een benadering?
Geoengineering, zoals men vaak zegt, het is een soort van symptoombestrijding. Het is als het ware dweilen met de kraan open.
Mm-hmm.
Als we niet stoppen met CO2 uitstoten, dan heeft alles wat geoengineering is eigenlijk geen zin.
Mm-hmm.
En daar is iedereen het ook over eens. Dus het woord oplossing zou ik heel voorzichtig mee zijn.
Mm-hmm.
Ik heb zelf helaas ook nog geen goed alternatief gevonden.
Mm-hmm.
Maar het idee van achter geoengineering is, en zo wordt het vaak gedefinieerd, is het grootschalig manipuleren van de planetaire omgeving tegen klimaatverandering.
Okay.
Dus op echt hele grote schaal en eigenlijk op wereldwijde schaal proberen iets in te grijpen binnen het klimaatsysteem om te zorgen dat de klimaatproblematiek minder wordt. En dat er misschien minder erge gevolgen zijn.
Ja, ja. Dat is eigenlijk dan vooral op een hoogtechnologische manier, toch? Want in principe zijn dijken bouwen of bomen planten ook, is ook min of meer ingrijpen in de natuur.
Ja, nou, bomen planten zou geoengineering geweest, zou geoengineering kunnen zijn. Mm-hmm. Het gaat vooral om de intentie. Het gaat om de intentie om dus het klimaat, en heel specifiek wat we het klimaat noemen, te manipuleren op hele grote schaal. Okay. En een dijk is dat niet. Een dijk heeft te maken met onze directe leefomgeving.
Ja.
Dus dat gaat niet om het klimaat, dat gaat meer om onze reactie op het klimaat.
Juist.
Ja. En hier hebben we het echt om ingrijpen in het klimaat zelf.
Ja, ja. En kun je wat voorbeelden noemen van geoengineering? Wat zijn dan dingen waar we aan moeten denken? Waar wordt onderzoek naar gedaan? Of wordt het al gedaan?
Ja, er is al heel lang veel onderzoek naar. Tenminste, er was in de jaren 60 een grote boom aan onderzoek, toen een tijd niet. En vanaf de jaren 90 en zeker vanaf de midden jaren 2000 is er heel veel onderzoek naar. En er zijn eigenlijk twee soort van grote velden in. En daar binnen die grote velden zijn dan weer allemaal specifieke technologieën. Mm-hmm. Aan de ene kant heb je carbon dioxide removal. Dat kennen we tegenwoordig ook wel als greenhouse gas removal. Of gewoon CO2-vangst en opslag.
Ja, CO2 uit de lucht. Dat er niet te veel in zit.
En dan gaat dus heel specifiek om CO2 die al in de lucht zit, op de een of andere manier op te zuigen en ergens op te slaan.
Ja.
Aan de andere kant hebben we wat men solar radiation management of modification noemt. En dat gaat over het actief manipuleren van de temperatuur op aarde. Nou, binnen die twee technologische velden, bij de CO2-vangst en opslag, dat is een hele brede spreiding van verschillende, ja, technologie is eigenlijk niet eens het goede woord, want grootschalige bebossing valt er ook onder. Maar fabrieken die CO2 uit de lucht halen, die er al zit, en het dan onder de grond opslaan, dat is ook carbon dioxide removal of CO2-vangst en opslag.
Ja, ja.
Dus, en er zijn er eigenlijk te veel om op te noemen.
Ja.
Aan de andere kant, bij solar radiation management heb je ook een heleboel verschillende technologieën. Maar de meest onderzochte op dit moment is is wat ze stratospheric aerosol injection noemen.
Mm-hmm.
Het inbrengen van hele kleine deeltjes in de stratosfeer, die dan zonlicht zouden moeten weerkaatsen, of in ieder geval anders zouden moeten laten stromen.
Mm-hmm.
Waardoor er minder zonne-energie in het klimaatsysteem komt, en het dus over het geheel op aarde minder opwarmt.
Ja, omdat de zon nog steeds de enige warmtebron is eigenlijk, hè, van de aarde.
Precies. En je hoeft eigenlijk maar een heel klein beetje van de zonne-energie af te snoepen om te zorgen dat je die warmte die van CO2 zou komen maskeert.
Oké. Ja, maar dan moet het dan ook op een manier gebeuren waardoor het, ja, ik kan me er bijna niks bij voorstellen, dat je dus op een plek in de stratosfeer deeltjes in zou brengen, waardoor het gemiddeld anderhalf, misschien wel binnen die anderhalf graad blijft, of nou ja, wat dan ook, of het koeler wordt. Wordt het dan koeler heel gelijkmatig op aarde? Of wordt het dan koeler op één bepaalde plek? Wordt het weer warmer op een andere plek?
Daar zijn de meningen best wel over verdeeld.
Ja.
Ook omdat natuurlijk niemand dit ooit gedaan heeft. Heel veel van onze voorspellingen die we doen over het klimaat, die zijn gebaseerd op dingen die we weten uit het verleden. Dus we gebruiken trends uit het verleden om de toekomst te voorspellen. Mm-hmm. En die hebben we hier eigenlijk niet. Het enige wat we hebben is dat we weten dat als vulkanen uitbarsten, dat het dan kouder wordt. En dat het dan ongeveer een jaar, anderhalf jaar, of bij een hele grote vulkaan 5 jaar kouder wordt.
Omdat die stof die lava met zich meebracht, best wel gelijkmatig mooi verdeeld om de aarde komt te hangen.
Nou, omdat uiteindelijk het redelijk verdeeld wordt.
Okay.
Het grote voordeel van als je dit actief zou doen ten opzichte van vulkanen is dat wij het dus in de stratosfeer zouden brengen. De stratosfeer ligt veel hoger dan wat een vulkaan doet. De vulkaan die spuwt het natuurlijk vanaf de grond omhoog. Mm-hmm. Dus dat zakt heel snel.
Ja.
Maar het verdeelt zich ook minder goed.
En is de stratosfeer, even voor, want ik ben echt een leek. Je hebt atmosfeer, stratosfeer. Zijn dat lagen?
Dat zijn lagen, ja. Dus de stratosfeer is een hoge, dunne laag lucht. Er zit ijle lucht.
En daar kunnen ze het dan in.
Ja, en daar zit een soort stroming in die van de evenaar naar de polen gaat. Dus het idee zou zijn, om jouw vraag te beantwoorden van hoe zou je dat nou doen, dat je ze dan bij de evenaar ongeveer die deeltjes erin brengt. En dat ze dan uiteindelijk op de Noordpool en de Zuidpool daar langzaam terechtkomen. Mm-hmm. En dan na ongeveer 2 jaar, geloof ik, er daar uitvallen.
Eruit vallen?
Ja, dus dan...
Naar de grond toe of naar de aarde?
Ja, naar de grond toe.
Ah.
Dus die kleine deeltjes die zouden dan een soort van... Ja, eigenlijk op een soort loopband zitten. En dan heel langzaam naar de Noordpool en Zuidpool gaan en daar eruit vallen. Oh, en dan is dus het idee dat als je dat echt goed verdeelt... En daar ben ik heel sceptisch over... Dat je zou kunnen controleren wat precies de effecten waar zou zijn.
Ja.
En heel veel wetenschappers met mij zijn daar sceptisch over.
Ja, ik kan me voorstellen dat ze daar sceptisch over zijn. Gewoon omdat we het nog nooit hebben gedaan. Het lijkt me heel science fiction-achtig ook.
Dat is het heel erg.
Het is geen argument om dit eng te vinden misschien, maar het gaat gewoon boven mijn pet.
Ik vind dat een heel legitiem argument. Sterker nog, wat ik altijd een grappig idee vind, tot in 2009... stond in alle grote assessment reports, of in ieder geval dat was het allereerste grote rapport hierover, stond nog het idee dat we dit misschien ook zouden kunnen doen met ruimtespiegels.
Met spiegels in de ruimte?
Met spiegels in de ruimte.
Oh, ja.
En dat is nog veel meer sci-fi-esque.
Ja.
We hebben eigenlijk geen idee hoe we dat precies zouden moeten aanpakken, maar dat was ook zo'n speculatief idee.
Ja, ja. Maar het zou ook een goed idee kunnen zijn, want in principe klinkt het... Ja, nu je het zo net heel helder uitlegde, dacht ik, oké, ik was er heel bang voor. Maar nu je het zo uitlegt, denk ik, wie weet kan dit wel. Maar er zitten ook nadelen aan, neem ik aan.
Ja, nou,
behalve dat het een beetje boven mijn pet gaat. Want dat maakt op zich natuurlijk niemand uit. Als het werkt, dan werkt het.
Nou, daar zou ik nog wel wat problemen mee willen hebben. Een van mijn grote voorbeelden in dit debat is Mike Hume. Dat is een Engelse klimaatwetenschapper. En die heeft dit ooit beschreven als onbetrouwbaar, onbestuurbaar en onwenselijk.
Okay.
En tot nu toe hebben we het eigenlijk alleen maar gehad over... doet het ongeveer wat het misschien belooft?
Ja.
En dat doet het misschien wel.
Ja.
Dat is voor mij in ieder geval niet de grootste angst. De grote angst is dat het onbestuurbaar is.
Ja.
En dat het misschien ook wel heel erg onwenselijk is.
Maar onbestuurbaar, maar je vertelt net wel dat bij de Noordpool en de Zuidpool waarschijnlijk van die loopband af gaat rollen. Dan klinkt het alsof mensen wel bedacht dat het wel bestuurbaar is.
Ja, technisch is het bestuurbaar,
mm-hmm.
maar in de echte wereld is het niet bestuurbaar. Want hoe ga je ooit een wereld creëren waarin mensen inspraak hebben op zoiets invloedrijks.
Ja, ja.
Dat niet een soort gigantische machtsstrijd wordt tussen grote machten in de wereld.
Ja, dus ook echt op technisch niveau kan het dus echt wel. Ja, want daar wil ik het eigenlijk straks inderdaad een beetje over hebben. Over dan, oké, als we dit gaan doen, wie dan? Geopolitiek gezien. Maar technisch kan dit dus.
Waar men het over eens is, is dat dit technisch kan.
Oké.
Dat het er kouder van zou worden. Waar de wetenschappers en ook de mensen die dus echt de harde natuurwetenschappers zijn, waar ik heel veel mee heb gepraat hierover, het echt heel erg over oneens zijn, is of het doet wat je wil dat het doet.
Mm-hmm.
Want het gaat om een... Je ziet het klimaat, wat een heel complex, groot systeem is, heb je eigenlijk een soort van gereduceerd naar 1 vraag. Temperatuur.
Ja.
En je hebt eigenlijk geen idee hoe dat samenwerkt met allemaal andere dingen. Dus het wordt wel kouder, waarschijnlijk, mm-hmm. of hoogstwaarschijnlijk. Daar is iedereen het wel over eens. Maar wat voor gevolgen dat heeft op regenval op verschillende plekken.
Ja.
Hoe je kan zorgen dat het overal op de juiste manier kouder wordt. Hoe je kan zorgen dat er geen oneenigheid ontstaat over waar het dan kouder en warmer moet zijn.
Oh my god, ja.
Dat soort vraagstukken, daar zijn mensen het heel erg over oneens.
Ja.
De voorstanders die zeggen, ja, maar het is sowieso minder erg dan klimaatverandering zoals dat er nu uit gaat zien.
Ja, ja.
En de tegenstanders zeggen, volgens mij worden die risico's van klimaatverandering, die worden alleen maar heftiger als je dit soort rare
dingen... Nou, en misschien worden de conflicten ook nog heftiger. Tenminste, de conflicten zijn nu al heftig natuurlijk. Als het dan ook nog eens iets is waar men macht over zou kunnen hebben.
Ja, nou ja, dus de eerste keer dat men echt serieus ging nadenken over het manipuleren van het klimaat en het weer op deze manier, dat was in de jaren 50 en 60.
Mm-hmm.
En toen hebben, dat waren niet toevallig heel veel mensen die ook heel groot deels uitmaakten van de Koude Oorlog.
Mm-hmm.
en een hele grote rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de atoombom.
Oh ja.
En die mensen hebben ook gezegd, de oorlog over het weer is waarschijnlijk de laatste oorlog op aarde.
Omdat?
Omdat zij voor hun, je hebt in het Engels zo'n mooie uitspraak, everything's a nail to a hammer. Zij waren wetenschappers die waren opgeleid om na te denken over hun wetenschap als iets wat heel nuttig zou kunnen zijn voor oorlogvoering. En een van de grootste systemen waar je oorlog mee zou kunnen voeren is als je het weer van je tegenstander kan ontregelen. Want daarmee ontregel je alles. Je ontregelt hun landbouw, je ontregelt hun veiligheid, je ontregelt hun gevoel van dat ze een leven hebben.
Ja.
Toen dachten ze nog dat ze dat zouden kunnen controleren. Dat denkt inmiddels niemand meer. Niemand denkt meer, oh, wij kunnen het bewust koud maken in China en bewust warming.
Dat is out of the options.
Dat is out of the options. Dat is eigenlijk bijna wiskundig onmogelijk.
Ja, goed voor het gesprek wat we het straks even hebben nog, denk ik.
Ja. Alleen waar men het, wat natuurlijk nog wel zo is dat je nog steeds heel veel oneenigheid kan hebben over wie heeft dan de macht over de beslissingen die we maken.
Ja, ja. Ja, het is bijna niet te overzien over hoe dat gesprek zal gaan als je nu al kijkt naar de conflicten op aarde. Ik wou ook nog even vragen, als we dit eenmaal doen, kunnen we dan ooit nog stoppen met dit doen? Want als je dan stopt met die deeltjes in de stratosfeer, waardoor warmt het dan niet in één keer nog veel extra op?
Nee, daar is het dan dus heel belangrijk om heel secuur te zijn over wat voor soort geoengineering hebben we het over.
Mm-hmm.
Het idee waar je het nu over hebt, dat noemt men termination shock, dat is een risico als jij inderdaad die deeltjes in de stratosfeer gaat brengen of op een andere manier een soort sluier opricht over de aarde en je doet helemaal niks aan de hoeveelheid CO2 die in de lucht zit.
Ja.
Dan zou je kunnen maskeren dat het eigenlijk warmer zou horen te zijn.
Ja.
Als je dan stopt, als je dan in één keer stopt, dan krijg je al die warmte die er zou moeten zijn, of die er in ieder geval volgens het broeikaseffect zou moeten zijn, die misschien over 60 jaar zou zijn opgebouwd, die krijg je dan in 10 jaar.
Okay.
Dus dat is een soort worst case scenario waar iedereen doodsbenauwd voor is. Dus als je dit gaat doen en je doet niet iets aan je uitstoot, sterker nog, je zorgt niet dat je CO2 ook weer omlaag gaat, dan heb je echt een enorm probleem.
Yeah.
Je zou hypothetisch gezien wel kunnen stoppen op twee manieren. Namelijk, je zorgt ervoor dat je met die andere poot van geoengineering weer genoeg CO2 uit de atmosfeer haalt. Dus je bent niet wat men tegenwoordig op alle klimaatakkoorden net zero noemt. Dus net zoveel uitstoot als opslag. Maar je bent net negatief. Je zorgt dus dat er steeds minder CO2 in de lucht komt te zitten.
Ja.
Nou, dan zou je
artificially eruit gehaald dan?
Ja, precies.
Ja.
Dan zou je uiteindelijk weer kunnen stoppen.
Oh ja, maar dan moet wel dus die ontwikkeling ook hard doorgaan. Anders dan kan het niet.
Precies, en daarom zeggen voorstanders van dit soort quote-unquote oplossingen, die zullen dus ook altijd zeggen dat ze een soort van samenwerken. Of in ieder geval de mensen die zeggen we moeten nadenken over die temperatuurmanipulatie.
Ja.
Die zullen altijd zeggen, we moeten ook stoppen met CO2-uitstoot. Ja. En zo snel mogelijk. De enige reden dat ze deze onderzoeken doen is omdat ze doodsbang zijn voor klimaatverandering, net als jij en ik. En we moeten ook CO2 blijven vangen.
Ja.
En dat zien zij dan niet als geoengineering, dat zien zij dan als een manier om gewoon klimaatbeleid te voeren.
Maar als je dit nu zo zegt, ik was voordat we het gesprek ingingen heel sceptisch en heel erg van, oh nee, dit is veel hondenbruggen te ver en dit wil ik nooit dat werkelijkheid wordt. Het lijkt me doodeng. Als je het zo rustig uitlegt, denk ik wel, oké, mochten we dit geopolitiek gezien voor elkaar krijgen, dat het allemaal in samenspraak gaat. En je hebt die twee dingen tegelijk, waardoor je dus en de CO2 vermindert artificially en zorgt dat het wat afkoelt door die deeltjes in de stratosfeer te schieten. Is het misschien wel nog zo gek nog niet? Is het misschien een soort, ja, alleen, we moeten natuurlijk niet ervoor zorgen. Wat ik wil zeggen is dat als dit voor politici ook vrij positief klinkt, kan het natuurlijk ook een argument zijn om maar gewoon door te blijven gaan met uitstoten zoals we dat nu doen.
Ja, nou, ik denk
maar aan de andere kant ook, waarom weer niet? Want het klonk nu toch wel weer.
Nou, het grote ding is, daar zou je zelf ook even over na moeten denken en misschien ook je luisteraars even moeten luisteren naar die specifieke zin die jij net zei. Hoeveel wat als momenten daarin zitten.
Ja, enorm.
Dus dit hangt allemaal vast aan een soort hele optimistische aannames over hoe we kunnen samenwerken, over wat we technologisch zouden moeten kunnen en over hoe lang we infrastructuursystemen wel niet in de lucht zouden kunnen houden.
Ja,
en dat er niet over iets anders oorlog komt. Nou, allemaal dat soort aannames zitten daar dus in.
Als je kijkt naar hoe de wereld nu zit, dan zou je denken, ga niet werken.
Ja, dat zou ik dus ook zeggen.
Ja.
Dus inderdaad, in het helemaal positieve plaatje zou dit misschien wel een mooie oplossing zijn voor klimaatverandering.
Ja.
Maar als we dat helemaal positieve plaatje hadden, dan hadden we het hier niet eens over gehad.
Nee, want dan hadden we überhaupt het probleem niet eens gehad.
Precies, natuurlijk. Dan hadden we al lang serieuzer nagedacht over klimaatverandering. En dat brengt ons ook meteen weer over die vraag van politici. Politici hebben inderdaad ook geen idee. Die gaan gewoon voor wat aantrekkelijk klinkt.
Ja.
En dat is bijna altijd het vooruitschuiven van de pijnlijke keuzes.
En dat is natuurlijk ook omdat politici in principe 4 jaar zitten. Tenminste in Nederland. Ik weet niet, natuurlijk in andere landen wel echt anders. Maar ja, de makkelijkste beslissing worden gewoon gemaakt.
Dat is er zeker één van. Een tweede wat we niet moeten onderschatten is gewoon hoe druk politici zijn. Hoe weinig tijd zij eigenlijk hebben om overal in te duiken. En zij moeten natuurlijk op een heleboel verschillende onderwerpen een beslissing maken.
Ja.
En dan klinkt zo'n soort oplossing, weer tussen aanhalingstekens oplossing, klinkt heel aantrekkelijk.
Ja.
En dat klinkt heel aantrekkelijk omdat het dus de echt moeilijke beslissingen vooruitschuift. Ja. En omdat het heel goed past in de manier waarop wij toch al nadenken over klimaatpolitiek.
Ja.
Namelijk, als we maar genoeg kijken naar technologische oplossingen, dan komt het uiteindelijk wel goed. Als we de markt in de juiste richting duwen en de juiste incentives geeft, dan komt het uiteindelijk wel goed.
Ja.
Dus het past ook in een soort in de veiligheid van het westerse wetenschappelijk denken of het westerse modern denken van de oplossing ligt hem in technologische vooruitgang.
Ja.
En
ja.
niet in het systeem.
Ja, terwijl het klimaatprobleem ook eigenlijk ergens is ontstaan vanuit technische vooruitgang, toch? Vanuit industrialisatie, vanuit daardoor globalisering. Dat hangt allemaal samen met die technologie.
Ja.
Of ben ik nu...
Nee, absoluut.
Ben ik geen historicus? Geen...
En dat zou ook mijn argument en ook van mijn vakgebied heel erg zijn. Door dingen technologisch weer op te lossen, schrijf je ook weer problemen voor je uit.
Ja.
En creëer je nieuwe, hele complexe problemen in de toekomst.
Ja.
Dus je zadelt elke keer de toekomst op met een probleem waarvan we nu nog niet eens kunnen gaan zien wat het probleem gaat zijn.
Ja. Schrijf je daar ook over in jouw boek of in je volgende boek?
Nou, in mijn volgende boek gaan we het wel heel erg hebben over wat is nou de manier waarop je klimaatpolitiek doet en wat voor aannames er zitten. En het gaat ook heel erg om wat zijn de dromen waar we naartoe werken.
Mm-hmm.
En dat is ook heel relevant voor geoengineering. Als wij denken over technologie, of eigenlijk ook over politiek, dan hebben we het veel te weinig over in wat voor wereld willen we nou eigenlijk leven.
Mm-hmm.
We hebben het heel erg over wat is mogelijk.
Ja, wat kunnen we doen om die 1,5 graden te halen?
Precies.
Ja.
Wat kunnen we doen om 1,5 graden te halen? Maar binnen dat we zeggen dat is ons doel, hebben we ook nog eens de aanname, ja, maar wat is mogelijk binnen de huidige politieke werkelijkheid?
Mm-hmm.
Wie krijgen we hoe mee en dat soort dingen? We hebben het veel te weinig over wat voor wereld willen we leven.
Ja.
En we hebben het ook veel te weinig over dat we nadenken over, past deze technologie nou eigenlijk in de wereld waarin we leven?
Ja.
En voor mij is climate engineering of geoengineering dus heel erg vergelijkbaar met een heleboel ontwikkelingen die we in de techwereld zien.
Ja.
Waarvan we altijd maar ons wordt verteld, ja, we gaan gewoon automatiseren. We gaan gewoon naar AI.
Maar dat hoeft eigenlijk natuurlijk niet.
We kunnen met z'n allen besluiten dat we dat een verschrikkelijk slecht idee
vinden. Ja, misschien dat daarom, dat hele geoengineering staat zo ver van me af. Ik ben heel erg niet een technische meid ook. Ik begrijp er allemaal helemaal niks van. Ik zou daarom echt denken, ik wil niet dat. Ik wil, daar heb ik met jouw collega Darko over gehad. Die bij de inheemse bevolking is geweest. En ja, eigenlijk ook in de Amazone. En zegt, ja, de wijsheden van daar, van waar mensen nog in balans leven met de natuur, zouden daar meer naartoe terug moeten gaan. Eigenlijk is dat linksaf in plaats van rechts. Gewoon de andere kant op.
Ja, ja, nou, zo simpel vind ik het altijd moeilijk.
Ja,
maar
ik kan natuurlijk niet, ik kan niet terug.
Nee, en we moeten ook vooral niet denken dat andere samenlevingen of samenlevingen in het verleden allemaal zoveel beter waren dan wat wij deden. Die deden andere dingen beter en andere dingen fouter. Maar we moeten daar niet een soort van, wat men altijd de Noble Savage noemde, plaatje van hebben. Daar zou ik zelf heel voorzichtig mee zijn.
Ja.
Maar we moeten wel heel serieus discussiëren van wat voor technologieën hebben een plaats in onze samenleving en wat voor niet.
Ja.
En als we het hebben over geoengineering, moeten we het dus heel serieus hebben over, willen we in een samenleving leven waarin we hoe dan ook een soort technocratische cockpit zullen moeten hebben die beslissingen gaan maken over het klimaat voor de hele wereld.
Ja, ja. Ja, en dan wil je een soort, dan dat gaat bijna niet met al die landjes die we nu hebben. Maar volgens mij komen we nu toch ook wel een beetje op het onderwerp waardoor ik hier eigenlijk dus op kwam. En dat is dat klimaatcritici tegen mij zeiden, of eigenlijk grote complotdenkers tegen mij zeiden van, maar Cecilia, je bent met die podcast bezig, maar weet jij wel dat het klimaatprobleem eigenlijk niet bestaat, maar een probleem is wat gecreëerd wordt vanuit China om macht te hebben over de hele wereld. Dat is wat er tegen me gezegd is. En dat heb ik meteen verworpen, uiteraard. Maar als je nu deze dingen zegt, we moeten eigenlijk om een technologische cockpit te hebben die de aarde bestuurt, dan heb je eigenlijk één land nodig die een totalitaire macht heeft over de hele aarde.
Ja, of een stilzwijgend akkoord, zoals we dat ook hebben met de Wereldbank. En we hebben wel dingen die dat
benaderen
kunnen, misschien. Ja.
Maar nee, ik bedoel meer, ineens vond ik dat, nu hij dit zo zegt, vind ik dat idee ineens helemaal niet zo gek, dat mensen op het idee komen dat er een land is die dit aan het proberen is te doen. Die dit probeert te doen.
Nee, het is misschien een klein beetje een zijpaadje, maar
sorry, wilde jij nog erg naar iets anders eerst?
Nee, ik vind het een heel goed ding.
Oké. Okay.
Het is ergens, het is een legitieme vorm van scepticisme. Het is heel legitiem om na te denken over wat voor belangen zitten hierachter. Wie heeft er profijt van de klimaattransitie? Of als we het hebben bijvoorbeeld in het moment waar we nu leven, wie heeft er profijt van vaccins? Wie heeft er profijt van lockdowns? Dat is een hele goede eerste stap om die vraag te stellen.
Goed dat je dat zegt eigenlijk. Ja,
het probleem is dat je het op de juiste manier hebben van wantrouwen, dat is iets waar we in de samenleving veel te weinig aandacht voor hebben.
Ja.
Mensen veel te weinig in getraind worden. En wat dus veel te snel onderhevig is aan dit soort best wel veel gedachtensprongen.
Ja, want dit ging vrij ver. Terwijl inderdaad gewoon wantrouwend zijn naar, ja, voor wie is het eigenlijk goed?
Ja.
Kritisch nadenken is natuurlijk wel.
Ja, precies.
Maar dat kan, ik ben daar ook niet in getraind. Die komt of in een soort fuik terecht, of in een soort andere bubbel.
Ja, nou, ik zie dat zelf ook als mijn voornaamste onderwijstaak. Als ik mensen lesgeef over dit soort dingen, is wees wantrouwig op de juiste manier.
Ja,
maar
hoe doe je dat dan? Ja.
Als je kijkt bijvoorbeeld naar de geschiedenis van klimaat. En we hebben het over de manier waarop dat. Het scepticisme daar is heel legitiem, maar de andere kant op. Als je kijkt naar waarom men het klimaatverandering is gaan ontkennen, is omdat er in de jaren 90 een gigantische, of in ieder geval een behoorlijk financieel gesteunde beweging kwam in Amerika.
Die lobby vanuit de fossiele industrie.
Lobby vanuit de fossiele industrie, lobby vanuit politici die het allemaal niet wilden zien.
Mm-hmm.
Dus die hebben zo'n wantrouwen gecreëerd. Daar zit natuurlijk ook een machtsmechanisme in. Want daar is een machtspartij die de macht niet op wil geven.
Ja.
En zo'n soort gedachte over geoengineering vind ik heel legitiem.
Mm-hmm.
Alleen de stap van dat is de partij die toevallig ook al onze vijand is die dat wil, is natuurlijk al problematisch.
Ja.
En dat is heel belangrijk om mee te nemen van geoengineering. Want het is voor mij een reden om sowieso niet aan geoengineering te willen beginnen. Maar ook een goed argument tegen mensen die hier bang voor zijn. En ook klimaat. Het klimaat en geoengineering zijn allebei totaal geen efficiënte manieren om de macht over de wereld te krijgen.
Hmm.
Is het gewoon niet. Het is te complex. Het is veel te weinig controleerbaar.
Oh ja.
En niemand weet echt wat je ermee aan moet. En specifiek op China. China wordt, is een van de landen die het hardst getroffen gaat worden door klimaatverandering in de 21ste eeuw. Dus...
Ja, maar zou het dan niet juist een argument voor zijn dat zij dus bezig zijn met dit willen manipuleren en hierop voorop willen lopen?
Nou, zij willen zeker hierop voorop lopen. Mm-hmm. Maar dat wil de VS ook. En dat willen sommige delen van Europa ook.
Maar gebeurt het, heb je een antwoord op, gebeurt dit dan daar? Zijn ze daar hiermee bezig? In hoeverre zijn ze hier in China mee bezig? En in hoeverre is de angst ook terecht dat ze misschien wel heel veel macht kunnen krijgen over het weer in Europa? Want wat inderdaad enorm ontregelend is.
Nou,
maar dan is het misschien dus geen onzin.
Het antwoord op die laatste vraag is, die kans is heel klein.
Dat ze daar ver mee zijn.
Ze zullen echt geen directe macht over onze weersomstandigheden kunnen gaan uitoefenen. Daarvoor is het klimaatsysteem te complex. En als ze dat wel zouden kunnen, dan zouden ze dat alleen maar kunnen doen door heel specifiek binnen Europa bepaalde interventies te gaan doen. En als ze dat kunnen, dan hebben we een heel ander probleem, want dan zijn ze dus al bij ons.
Ja,
Dus,
we zijn ook niet super ver weg, toch?
Nee, maar dat zou dus wel een heel duidelijk zichtbare oorlogsverklaring en oorlogshandeling zijn.
Oké, ja.
De vraag over waar zijn ze nu en hoe ver zijn ze hiermee, die is heel moeilijk te beantwoorden. We weten dat China hier onderzoek in doet, dat China hier graag voorop in zou willen lopen. We weten dat ze in ieder geval een jaar of 5 geleden nog artikelen publiceerden waarin stond dat ze vonden dat ze achterliepen op de VS. En dat dus hun voornaamste punt zou zijn dat zij hier moesten gaan bijhalen.
Mm-hmm.
Maar ik weet verder niet hoe ver ze hier precies in zijn.
Nee, oké.
Maar de overweging voor hen om het te doen is maar een heel klein beetje militair. En is voor een heel groot deel zelfbescherming.
Ah, oké. Goed om te weten.
Ook zonder de angst dat een of andere machtige partij ermee aan de haal gaat, klinkt het grootschalig ingrijpen in de natuur als iets waar ik huiverig voor zou zijn. Vooral ook omdat ik bang ben dat dit aangegrepen zal worden als reden om door te gaan met uitstoten van CO2 en het uitputten van de aarde zoals we dat nu doen. Kunnen we ons niet beter richten op het verminderen van de uitstoot zelf, in plaats van een soort artificiële noodrem te creëren? Of is het al te laat? En gaat het sowieso mis als we dit niet onderzoeken? Ik vraag het Jeroen.
Vind jij eigenlijk dat we dit moeten onderzoeken? Of vind jij dat we ons dan af laten leiden van het daadwerkelijke probleem?
Ik vind dat we CO2-vangst en opslag sowieso moeten onderzoeken.
Mm-hmm.
Sterker nog, dat zit nu zo erg in ons klimaatbeleid en onze klimaatpolitiek dat we er nooit meer aan gaan. We komen daar niet meer onderuit.
Mm-hmm.
Dus we zullen daar al het onderzoek aan moeten doen wat we kunnen. En we zullen daar ook heel veel onderzoek naar moeten doen van hoe kunnen we dit op een eerlijke manier doen. En niet op een manier dat we, zoals we elke keer bij dit soort transities zien, dat de mensen die het al het zwaarst hebben van hun land worden gegooid. Of,
juist.
Dus dat is aan die kant.
Mm-hmm.
Aan de kant van die actieve temperatuurmanipulatie, ik vind eigenlijk dat we daar geen onderzoek naar moeten doen. Of in ieder geval geen onderzoek wat zorgt voor de ontwikkeling van die technologieën. Omdat ik heel erg bang ben dat als je die technologieën gaat ontwikkelen, dat je ze uiteindelijk gaat gebruiken.
Ja. Ja, want dan is het heel lastig om niet die noodrem daaraan te trekken. Op het moment dat de aarde heel snel opwarmt.
En dan wordt het gebruikt op het moment dat het bepaalde machtige partijen uitkomt. En niet op het moment dat boeren in Afrika of de kleine eilandstaten het eigenlijk nodig hebben. En waarschijnlijk wordt het dan later gebruikt, maar gewoon op het moment dat het uitkomt. En ik ben heel bang dat als dit soort dingen worden onderzocht, dat er wel stiekem voor politici, misschien wel zonder dat ze het zelf doorhebben, en misschien ook wel zonder dat bedrijven er actief naar duwen, maar misschien ook wel met dat ze dat doen, dat er gewoon een reden is om minder te doen.
Ja, want de urgentie wordt meteen minder.
Ja, en dat is al gebeurd met dat CO2-vangst. Dus we hebben al heel veel keuzes die we nu eigenlijk zouden moeten maken, hebben voor ons uitgeschoven met de aanname dat we het dan in de tweede helft van de eeuw kunnen opvangen.
Duidelijk, duidelijk antwoord. Alleen dan even advocaat van de duivel. Als we dus dat allemaal niet gaan doen, en we gaan niet over tot dat artificieel kouder worden laten maken van de aarde, dan redden we dan onze klimaatdoelen wel of niet? Ben jij daar positief of negatief over gestemd?
Nou, laat duidelijk zijn dat als wij...
Moeten we het niet doen, eigenlijk?
Ik denk dat wat ik hier ook zou zeggen en zeg maar zitten zeggen in 2021. Ik neem altijd het risico dat over 30 jaar mensen denken, wat een idioot.
Ja.
Want als ik nu zeg, we moeten dat onderzoek wel doen, dan zeggen misschien mensen, verschrikkelijk, waarom hebben we het gedaan? Je had het echt niet moeten zeggen. En ik zit hier nu te zeggen, nee, ik denk dat we het onderzoek niet moeten doen. En misschien denken we over in 2050 wel, waarom was er een beweging die zei,
dat moet niet.
Ja. Een beweging waar ik zeker een rol in ga spelen de komende jaren. Dat weet ik niet, daar durf ik echt geen uitspraken over te doen.
Mm-hmm.
Wat ik wel heel belangrijk vind om mee te geven ook, is als we dit doen, dan betekent dat we ons klimaatdoel sowieso al niet gehaald hebben. We zullen niet het klimaat gaan manipuleren binnen die 1,5 graad.
Nee, want dat is te groot. Daar is het te spannend voor.
Dus dit komt pas in beeld als machtige partijen echt hele heftige dingen zullen...
Ook problemen krijgen eigenlijk dan.
En misschien dat je het op regionale schaal ziet. Dat mensen gaan proberen om hun eigen hittegolven op de een of andere manier minder heftig te maken. Maar dan heb je het over hele andere politieke vraagstukken. Ja. Daar ben ik eigenlijk best voor.
Ja.
Nog een belangrijk ding. Klimaatdoel, ik ben heel sceptisch. Ik denk dat we het klimaatdoel niet gaan halen. Niet de 1,5 graad in ieder geval.
En waarom ben je sceptisch?
Omdat alle aannames die zeggen dat we het gaan halen, of alle voorspellingen die zeggen dat we het gaan halen, heel erg leunen dus op CO2-vangst en opslag.
Mm.
En ik denk niet dat we dat gaan doen op de schaal dat we nu het in die modellen hebben zitten.
Ja, want ze hangen op die CO2-opslag. Dat is het gat eigenlijk wat zit tussen...
We hebben een ambitie voor het verminderen van onze CO2-uitstoot. Maar die ambitie is eigenlijk niet genoeg om 1,5 graad te halen.
Mm-hmm.
En dat is omdat politici zeggen dat het A niet kan en B niet betaalbaar is en dat C mensen het niet willen. Mm-hmm. Dus de oplossing daarvoor is, maar we kunnen wel CO2 vangen en opslaan. En dat kunnen we eigenlijk voornamelijk vanaf 2050 doen, want we moeten eerst die hele systemen bouwen. Maar dat is dan de manier om nu te zeggen, nou, daar vangen we dat gat mee op. We gaan te veel CO2 uitstoten, maar uiteindelijk trekken we het wel weer uit de lucht. En dat doen we op tijd.
Ja.
Nou, over die laatste aanname ben ik gewoon heel sceptisch. Dat gaat ons denk ik niet lukken. Maar dat brengt wel heel erg in beeld waarom ik heel het klimaatdoel ook ergens problematisch vind. Want als we nadenken over een klimaatdoel, dan kunnen we het eigenlijk alleen maar over we hebben het gehaald, we hebben het niet gehaald.
Ja.
Right? En als we het niet gehaald hebben, dan hebben we gefaald.
Ja.
En dan komen dingen als geoengineering in beeld, want we hebben ons doel niet gehaald. Het is een soort van, nou ja, dan gebruiken we geoengineering om niet te falen.
Ja.
Terwijl we nog steeds zouden kunnen hebben dat we zeggen, nou, we halen die 1,5 graden niet. Maar misschien is een wereld van 1,8 graden warmer wel beter dan een wereld waarin we de temperatuur aan het manipuleren zijn.
Ja, ja.
Of misschien zelfs wel beter dan een wereld waarin we 300 miljoen boeren van hun land hebben gegooid omdat we bossen moesten hebben.
Niet kappen, maar planten om het op te vangen.
Precies.
Of
en dus die 1,5 graad, die creëert ook een heleboel hele harde effecten in de politieke wereld.
Ja, maar het creëert ook een soort tunnelvisie in ieder geval in mijn denken. Want jij zegt dit nu en ik denk echt, huh? Maar daar heb ik echt nog nooit over nagedacht.
Ja. Ja, en dat is dus...
Wat grappig.
We hebben heel veel van dat soort tunnelvisies. En we moeten daar...
Waar we misschien wel helemaal niet bewust van zijn.
Waar we helemaal niet bewust van zijn.
En is dat dus ook waar jij mee bezig bent naast geoengineering?
Ja.
Juist over dat denken.
Dat is precies... Ja, dat is dus mijn grote vraag. Van waar komen die tunnelvisies vandaan? En hoe komen we uit die tunnelvisies?
Ja, ja.
En
het is eigenlijk een interessanter onderwerp dan precies dit... Niet veel interessanter dan het ander. Maar ik bedoel... Ja,
ja, ik
een belangrijkere
vind het interessanter,
vraag ook. Ja.
Ja. Ja, zeker. En een van de dingen waar ik de laatste tijd iedereen op wijs. Als iemand heeft over dit is mogelijk of niet mogelijk. Of dit kan wel in de toekomst, dit kan niet in de toekomst. Dan is dat altijd een soort machtsuitoefening. Om jou dat te laten geloven.
Mm-hmm.
Dus als Mark Rutte zegt, ja, maar dit is niet haalbaar en betaalbaar. Impliciet, dit is niet mogelijk.
Ja.
Dan is dat zijn machtsuitoefening om een plaatje te creëren over wat kan en wat niet kan.
Ja.
Het is dus we moeten
dus
nooit...
Dus het is nog geen antwoord, bedoel je?
Dus nou, we moeten vooral nooit aannemen dat iets wel of niet mogelijk is. Of dat 1,5 graad het doel is wat we moeten bereiken. Of
Ja, maar dat wordt ons nou juist zo ingeprent. Als we onder de 1,5 graad blijven, dan blijft de aarde leefbaar. Dat zit heel erg in ons.
Ja,
en als Mark Rutte zegt, dit is niet betaalbaar, dan denk ik ook dat er mensen zijn die daarover na hebben gedacht. Ja, het is natuurlijk allemaal maar relatief.
Maar. Ja, nee, maar het belangrijke is, die 1,5 graad en die 2 graden doel, dat zijn politieke afspraken geweest. En het heeft wel een basis in de wetenschap.
Mm-hmm.
En er is ook echt wel reden om heel erg hard te gaan werken voor die 1,5 graden. Alleen, het is ook niet zaligmakend. Want ook bij die 1,5 graad gaan er een heleboel mensen dood. En vallen een heleboel ecosystemen uit elkaar. Dat gebeurt nu al.
Ja.
En ook bij 2 graden blijft er een leefbare wereld over. Anders leefbaar, minder leefbaar.
Ja, op andere plekken leefbaar.
Op andere plekken. Maar het wordt heel snel heel hard in ons eigen hoofd. En daar moeten we heel erg voor oppassen.
Ja, ja.
En het is heel efficiënt dat het hard wordt voor klimaatactivisme. En daar is waarom we die doelen hebben.
Ja, dat hebben we nodig om activistisch te zijn ook, hè, denk ik.
Ja,
terwijl we eigenlijk dus ook anders zouden kunnen gaan denken over hoe we in welke wereld willen we leven. En dit loslaten misschien.
Ja, nou, ik zou zeggen, je hebt het allebei nodig.
Ja,
je hebt die harde doelen nodig, die activistische doelen, die 1,5 graad waarmee je op je bordje kan gaan staan zwaaien bij het klimaatprotest.
Ja.
En die vraag over, wat is nou eigenlijk de wereld waarin we willen leven?
Ja.
En hoe organiseren we dat?
Ja.
Dus ook veel actiever bezig zijn met de toekomst dan het heden.
Ja.
We zijn nu alleen maar bang voor de toekomst, maar we kunnen ook nadenken over 2050, waar willen we dan zijn?
En heb je aan de luisteraars, want ik vind het heel inspirerend, maar ik zit er nu te denken, hoe ga ik dit dan aan mijn eigen tekentafel, hoe ga ik dit dan doen? En welke invloed heb ik?
Nou, ik denk misschien. In ieder geval dus, elke keer als je het hebt over ontwikkelingen die gaande zijn naar de toekomst toe. Of het nou is dat je bang bent voor klimaatverandering of dat Facebook de metaverse begint en dat presenteert als het nieuwe ding waar we allemaal in gaan leven. Je gewoon heel serieus afvragen, is dat de wereld waarin ik wil leven?
Mm-hmm.
Is het wel zo onafwendbaar als mensen zeggen dat het is?
Mm-hmm.
En hoe kan ik op de een of andere manier daar wel of niet aan meewerken?
Maar dat is natuurlijk dan nu echt super actueel. Op de dag dat we dit opnemen, wordt er gesproken over een 2G corona-check. Ik bedoel, ik zat vandaag te denken, ik wilde eigenlijk geen smartphone toen die kwam. Omdat ik dacht, dan moet ik de hele tijd online zijn. En nu dacht ik, ja, maar nu ik ben erin meegegaan. Maar als ik dat niet had gedaan, ik ken ook iemand zonder smartphone die dat niet doet. Die vraag over, wil je in deze wereld leven? Is wel heel actueel.
Die is heel actueel en die blijft natuurlijk heel actueel. Ook omdat heel veel grote partijen dus blijkbaar de macht hebben om een soort van te bepalen welke wereld we onafwendbaar is.
Maar ik vind hem heftiger dan 20 jaar geleden, zeg maar. Ja, het scheelt natuurlijk ook dat ik toen gewoon
jonger en minder bewust was.
Ja.
Ja.
Maar, nou, ook, maar volgens mij was het ook echt minder heftig.
Ja, we leven sowieso in een veel onzekerdere tijd. En je ziet wel veel grote marktpartijen met heel veel invloed, bijvoorbeeld. En je brengt wel iets interessants op over die smartphone. Want ik vind dat dus iets waar we veel te weinig over praten. Dat we hebben het steeds over de scheidslijn tussen gevaccineerden en ongevaccineerden.
Ja, maar
mensen die geen smartphone willen voor hele legitieme politieke overwegingen, die worden dus nu ook buitenspel gezet.
Ja, of gewoon mijn zusje die altijd geen batterij meer heeft, die kan ook niet bij de McDonald's even naar binnen om te plassen. Het is gewoon een twee. Het gaat over meer dan alleen die
precies. Ja.
Het gaat over niet meedoen met die smartphone.
En het gaat, en dat is iets waar we het met geoengineering over moeten hebben, met het klimaatdebat over moeten hebben. Maar ook met 2G en QR-codes en dat soort dingen.
Ja.
Het gaat over centralisatie van macht.
Ja.
En de macht om een toekomst en een heden te bedenken en dat aan ons te presenteren als iets wat gewoon zo is.
Ja, precies. Precies.
En
in die zin zitten dus de mensen die ik net even noemde als complotdenkers, die dit onderwerp tot mij brachten, op zich wel op een goed denkspoor qua wees maar kritisch over.
Ja, alleen
met de wereld. Alleen kunnen we ze geen ongelijk meer geven.
Nee, ik denk dat we, zeg maar, die kritischheid en die angst over waar gaat het heen met de wereld, die is heel gezond.
Ja.
Alleen je moet ook wel inzien dat zelfs op de top, dat iedereen maar wat aan het aanrommelen is.
Ja.
Er is niemand die helemaal dat allemaal uitgedacht heeft. Dat bestaat niet, dat kan gewoon niet.
Nee, dat is logistiek ook gewoon niet haalbaar.
Nee, dus het is heel goed om heel kritisch te zijn, maar je moet niet je tegenstanders een soort magische krachten toedichten. En dat zij alles maar weten te regelen.
Ja.
Dat zou ik loslaten. En daarom moet je ook zelf de hele tijd bezig zijn met... Is het wel zo onafwendbaar? Is het wel zo hard? En dat gewoon elke keer met iedereen bespreken. Van het is gewoon zo, het is nooit gewoon zo.
Ja, supermooi gezegd en heel inspirerend. Ik had er ook nog niet zo over nagedacht. Ik ga even kijken of we... heb jij nog dingen die je wilde bespreken die je nog niet besproken hebt?
We hebben het in dit gesprek al even gehad over hoe geoengineering past bij hoe wij kijken naar klimaatproblematiek. Maar omdat ik denk dat we er nog iets dieper op in kunnen gaan en het een belangrijk onderwerp is, vraag ik Jeroen of hij daar nog iets meer over kan vertellen ter afsluiting van de podcast.
Ja, nou, ik zou dus dit zien als een soort uitvloeisel van de manier waarop we omgaan met het klimaatprobleem, omdat er een soort onderliggende aanname is dat we technologisch dingen kunnen oplossen.
Mm-hmm.
Maar ook dat we het klimaatprobleem letterlijk als een probleem zien. Als een probleem met een oplossing. En dus niet als iets waar we per definitie mee zullen moeten gaan leven naar de toekomst toe, maar waar een oplossing voor te verzinnen is.
Ja, ja.
En als je het dus over geoengineering hebt, dan of je zegt klimaat is een probleem van broeikasgassen.
Mm-hmm.
Nou, broeikasgassen kunnen we technologisch oplossen, want we gaan het gewoon opvangen en opslaan. Dat is als je zegt, dat is het klimaatprobleem. Als je zegt, het klimaatprobleem is een temperatuurprobleem, dan zeg je, ja, maar dan stoppen we dingen in de stratosfeer en dan kunnen we het op die manier afkoelen.
Ja.
Wat die dingen gemeen hebben, en je kan dit natuurlijk allebei tegelijk doen, ook nog eens. Wat ze gemeen hebben, is dat je een heel complex probleem, en een probleem dat ook sociaal en cultureel is, reduceert naar hele kleine technische vragen.
Ja.
En als je die hele kleine technische vragen, die kan je oplossen. Of die kan je in ieder geval iets op doen. Je kan alleen nooit zeker weten wat er precies uitkomt. Je kan op geen enkele manier weten wat de gevolgen daarvan zijn.
Ja.
Alleen alles terugdefiniëren naar een technisch probleem, of in ieder geval een klein probleem, een specifiek probleem met een oplossing, dat is hoe we klimaatpolitiek al 50 jaar hebben gedaan. En dat werkt gewoon niet meer.
Nee, en dat weet je als je de hele podcast, alle episodes hebt geluisterd, dan weet je ook. Het gaat over zoveel meer en over de relatie die we hebben met de aarde en met het hele systeem wat met elkaar in samenhang
houdt. Ja, en geoengineering is een voortzetting van die aanname.
Ja, precies. Oké, nou, ik heb echt ontzettend veel van je geleerd.
Leuk.
Wil je nog iets toevoegen hieraan? Of,
Nee, volgens mij hebben we heel veel behandeld.
Ja, ik denk het ook, ja. Ik ga het even laten bezinken ook thuis. En waarschijnlijk als ik het thuis terugluister, denk ik weer... hier had ik eigenlijk nog wel even wat over willen vragen. Maar dan bel ik je gewoon.
Dat mag altijd.
En dan wil ik je heel erg bedanken voor je tijd en voor deze fijne aflevering.
Ja, leuk. Ik vond het echt leuk om met je erover te hebben.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van Klimaattherapie de podcast. Ik hoop dat jij hem net zo leerzaam en leuk vond als ikzelf. Mocht deze podcast nou van waarde voor je zijn en wil je helpen de podcast te laten voortbestaan, dan kun je op petje.af/klimaattherapiedepodcast een donatielink vinden. Ook kun je contact met me opnemen om sponsor te worden van de podcast. Dit kan het makkelijkst via Instagram. En ook helpt het om de podcast een recensie te geven of uiteraard te verspreiden op social media. Dankjewel en tot de volgende aflevering.